En aflossing. Vanavond om 6 uur hoopt u voor te gaan, dominee Beekhuis. Dan zal er voorbereiding op het heiligavondmaal worden gehouden. En aanstaande zondag zal dominee H. van Leeuwen voorgaan en in de morgendienst zal dan het heiligavondmaal bediend worden. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 27, het 7e vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, het 7e vers. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 35, vers 1 tot 20. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 34, vers 9 en we lezen Genesis 35, vers 1 tot 20. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar, die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, die God die mij antwoordt en dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Lushet, welke is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem aldaar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vloog. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf, En ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik welks naam hij noemde Alon Bachuk. En God verscheen Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zeide tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja een hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op, in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam dier plaats al waar God met hem gesproken had, Bethel. En zij reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek langs om tot Ephrat te komen. En Rachel baarde en ze had het hart in haar baren. En het geschiedde, als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Ephrat, het welk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachels graf. Tot op deze dag. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat we vanmorgen in deze toch wel bijzondere dienst mogen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 35 vers 16 tot 18. Genesis 35 vers 16 tot 18. Wel uit Gods woord onze tekst voor vanmorgen aldus. En zij reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek lands om tot Ephrat te komen en Rachel baarde. En ze had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een viertal kinderen der gemeente. We verzoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar spreekt ons de kerk aldus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekerde ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao maar als een volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem begraven worden door de doop in de dood en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, opdat we hem dan tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekent dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder van der Slik?
Ja.
Zuster van der Slik? Broeder Kieviet?
Ja.
Zuster Kieviet?
Ja.
Broeder Kooiman?
Ja.
Zuster Kooiman?
Ja.
Broeder van der Hel? Zuster van der Hel? Broeders en zusters, u brengt op een in uw gemeente gedenkwaardige zondag uw kinderen bij het doopvond. De gemeente die in de afgelopen week zo heel sterk geconfronteerd is met de dood, die doorgaat tot alle mensen, die op deze zondag een rouwdragende gemeente is, maar die tegelijkertijd het mag zien hoe de Heere voortgaat de gemeente te bouwen, weer nieuw leven te brengen, en u mag hier vandaag staan om het teken en zegel van Gods verbond te ontvangen aan het voorhoofd van uw kind. Dat lijkt voor ons gevoel mijlen ver uit elkaar te liggen. De grafgang van de een en de gang naar het doopvond van u en van uw kinderen. En toch, wanneer we daarover nadenken in het licht van de schriften, dan ontdekken we dat er allerlei lijnen zijn. Uw kind is immers geboren in een wereld waarin de dood doorgaat tot alle mensen. En u wordt eraan herinnerd, het is geboren om te sterven. Totdat de Heere Jezus Christus wederkomt, gaat het door en hij stierf. En hij stierf. En het doopsformulier zegt van ons leven en dat van onze kinderen, dat leven is eigenlijk niet anders dan een gestadige dood. Ons hele leven in deze wereld bestaat uit sterven. Maar bovenal, wanneer u het ziet in het licht van de schriften, broeders en zusters, dan komt u vanmorgen uw kind begraven. Want het water van het doopvond spreekt van het graf waarin wij moeten ondergaan. Het water komt op het voorhoofd als een teken. Het moet er helemaal onder. Begraven worden in de doop. Omdat wij met onze kinderen de dood hebben verdiend. Dat is de verschrikkelijke taal van het doopvond. Wij en onze kinderen. De dood verdiend in Adam en sinds Adam. We gaan begraven. Maar er is ook een lijn die van de andere kant getrokken mag worden. Want wanneer iemand vanuit de gemeente sterft en het op goede gronden geloofd mag worden, dat hij ontslapen is in de Heere Jezus Christus, dan betekent sterven uiteindelijk alleen maar doorgaan tot het leven. Dan betekent sterven ondergaan in die doodsjordaan, om vervolgens op te reizen aan de andere kant, daar waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek en waar de dood niet meer zal zijn. En als de Heere vanmorgen komt, en zich heen buigt over u ten dode opgeschreven kind, met de beloften van zijn genade verbond, dan zegt de catechismus, dan bevatten die beloften uiteindelijk twee dingen. Vergeving der zonden, eeuwig leven. Met die belofte komt de Heere in het leven van uw kind. En hij zegt daarmee vanmorgen tot u. Die moet zeggen, ons kind heeft omdat het ons kind is de dood verdiend. Ik heb recht op die dood. Maar ik heb er geen lust in. Mijn lust is daarin. Dat een dood en doemwaardige zich bekeert en leeft. En de Heere komt met zijn beloften van het genadeverbond. En hij zegt, ik ben gewillig om dat te schenken. Gewillig. Ik heb lust in het leven. Och, dan geven de Heere u dat u veel mocht pleiten op die belofte. En dat u zegt, Heere, gun dat leven aan de ziel van ons kind. Dat leven dat niet sterft, maar dat eeuwigheid in zich draagt. En dan mocht u vragen, Heere, gun het aan ons. En geef ons genade en wijsheid om onze kinderen op te voeden in de wetenschap. We hebben niet al de tijd. Maar ook dat in het heden der genade, in het hart van dat kind geboren mag worden. Het zoeken van die God, die de God des eeds en des verbonds ook van uw kind wil zijn. Die God die zegt, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw. Al wat u ontbreekt. En wat is er meer dat ons ontbreekt dan dat leven dat de dood achter zich heeft. Dat schenk ik. Zo het smeekt. Mild en overvloedig. Het is een psalm die we onze kinderen als een van de eerste leren. De Heere geven u. En hij geven uw kind. De inhoud van die psalm te kennen. En zo de mond tot hem open te doen. Tot die God. Die vanmorgen in het water van de doop zegt. Ik spreek u van de dood die er is in u. En van het leven dat er is in mijn zoon. En in zijn bloed. En dat bloed. Mogen bediend worden aan het hart van uw kind. Dat zij zo. Gemeente, wij willen na de bediening van de doop die psalm samen zingen. Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. 81, het 12e vers. Dat zingen we na de bediening van de doop staan.
Magdalena Lena. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Arend Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Deze doopsbediening eindigen met dankzegging. De Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de families die rouw dragen vanwege het feit dat in de afgelopen week door de Heere uit dit leven zijn weggenomen broeder Antonie Driessen in de leeftijd van 46 jaar en Pieter Jacobus Wielhouwer 63 jaar. We willen de weduwen en de kinderen en de verdere familie bijzonder aan de Heere opdragen, terwijl we de dankzegging mogen doen voor zuster Van de Wende de Gast en zuster Boeter ter Stege, die beide uit het ziekenhuis weer thuis mochten komen. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus mits Vaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Ja, heren, daar hebben deze ouders hier vooraan in de kerk alle reden toe om uw naam te erkennen voor het voorrecht dat u ze een kind toevertrouwde, een gezond kind. En dat ze vanmorgen hier mochten komen als mensen die mogen zeggen, de Heer heeft leven gegeven en leven gespaard. Vanmorgen hier mogen komen ook om het teken en zegel van uw trouwverbond te ontvangen aan het voorhoofd van hun kind. Als een bewijs dat u die God bent die naar zondaren vraagt, die u over zondaren heen buigt en die daarin onderscheid maakt waar het niet is. Dat u met het teken en zegel van uw beloften komt in ons leven terwijl u zoveel anderen daaraan voorbij gaat. Heere, geef dat deze ouders echt een dankbaar hart van u hebben ontvangen. En dat ze het mogen ervaren dat u die dankbaarheid verdiept. Dat u dit leven aan hen toevertrouwde en dat u zich over hen en hun kinderen wilt heenbuigen. opdat dit teken en zegel niet eenmaal tegen deze kinderen en tegen deze ouders getuigt, doordat de dood waarin we liggen en die we verdiend hebben, de eeuwige dood wordt en blijft. Maar laat dat teken en zegel vrucht mogen dragen daarin, Heere, dat ze werkzaam worden gemaakt met uw beloften. En dat deze kinderen die nu nog niet begrijpen dat ze in de kerk zijn geweest, vroeg leren vragen naar u om het dan te ontdekken dat u als eerste naar hen vroeg. Leren pleiten op uw belofte dat ze als het ware het leren van de Heilige Geest. Om hun hand te leggen bij uw beloftewoord en een hand op het voorhoofd en het te zeggen, Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Wil het dan toch ook doen uit vrije genade. U bent het aan ons niet verplicht, maar u bent het aan uzelf verplicht, omdat ge uw woord aan ons kwijt bent. Heere, laten deze kinderen bij het opgroeien in deze moeilijke en verwarde tijd toch leren verstaan dat het leven alleen maar ligt in uw Zoon en in zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En geef deze ouders en alle ouders genade om de kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. En nu we samen zijn gekomen, Heren, om uw woord te horen, nu buigen we ons voor u en laat het in ware verootmoediging des harten mogen zijn, omdat waar u spreekt door het hoorbare en het zichtbare woord, wij alleen maar kunnen zeggen, wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben gezond. En als u met ons naar recht zou handelen, dan kunnen we voor u niet bestaan en dan kon u naar ons niet omzien. Maar Heere, wil ons aanzien in het alles reinigende bloed van uw lieve Zoon. Wil om zijnentwil ons onze zonden vergeven. En wil om zijnentwil door de Heilige Geest krachtig wonen en werken. Hier op de kansel waar uw dienaar geroepen wordt in deze gemeente vanmorgen het woord te verkondigen. Open zijn hart. Open zijn verstand, open zijn mond en geef hem een stem om te spreken. Opdat hij mag spreken naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Mag spreken naar de omstandigheden. Mag spreken naar het hart van Jeruzalem. Opdat er vertroosting mag zijn voor die treuren. Opdat er bemoediging mag zijn voor die bekommerd zijn. Opdat er mag komen een zoeken naar u van hen die nog ver van u leven. En opdat er mag komen een haasten om des levens wil. Voordat de kwade dagen komen. Ja, voordat de dood komt. Heere, wil vanmorgen nog onbekeerden bekeren. Wil vanmorgen nog mensen die van u weglopen maken tot zoekers en vragers naar u. En naar uw sterkte. En bouw vandaag uw volk. Opdat het mag leven en verstaan mag dat u het bent die het geloof werkt en versterkt door uw geest en door uw woord. Gedenk de hele gemeente in uw gunst. Gedenk ons hier in de kerk. Gedenk allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. U kent ze ook daar, Heren. U weet van alle omstandigheden. Daar zijn er met een dankbaar hart. Oudere zusters, wier namen we hebben genoemd, die mochten terugkeren uit het ziekenhuis en die mochten ervaren dat u het naar omstandigheden goed met hen maakte naar het lichaam. Och, laat dat ook mogen zijn een goed maken naar de ziel. Opdat ze het mogen erkennen, de Heere was op deze weg met ons en hij liet zich niet onbetuigd. Hij sprak tot ons woorden van eeuwig leven. Hij gaf uitzichten dwars door een vallende levensavond heen. Maar heel in het bijzonder willen we vanmorgen toch wel bidden, Heren, voor die rouwdragende families in ons midden. Voor die zuster met haar nog zo jonge gezin, die zo spoedig haar man moest afstaan aan de onverbiddelijke dood. En die vanmorgen met ons meeluistert via de kerktelefoon. Maar die toch ook mocht ervaren in de afgelopen week dat u het zo wonderlijk wel maakte en dat u in de grootste smarten uzelf betoonde een God van nabij, een God die dan dwars door alles heen breekt met de krachtige en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, die ervaren mocht worden in zijn werk als een trooster, als een die uitzichten biedt over ziek zijn dood en graf heen. Heere, wat is dat groot en wat is dat een wonder, dat u het zo doet in het leven van mensen die de dood hebben verdiend, dat u zo uzelf openbaart, juist soms in de diepte en in de beproeving, als een God bij wie alles is in overvloed. Och Heere, laat de troost van die wetenschap mogen blijven, ook als de eenzaamheid sterker wordt en de zorg voor het gezin drukt en de kinderen hun vader meer en meer gaan missen. En laat de kracht eruit geput mogen worden om ook zelf u de Heere te zoeken, ook als kinderen die het zo duidelijk hebben gezien wie u bent en dat u een levende God bent. Trouwe Heere, wees ze nabij en troost ze. Ook door het woord van deze morgen, troost ze om te gaan op de weg die u wijst, achter u de Heere aan. Doe het, Heere, als die God die toch in bijzondere zin een beschermer bent van de weduwen en een vader van de wezen, en die dat in zulke omstandigheden ook telkens weer doet ervaren, dat er voor de zulke bijzondere beloften zijn. En ook die andere zuster, Heere, die al was het dan op wat latere leeftijd, maar toch ook zo onverwacht en nog zo vroeg haar man moest missen, samen met kinderen, die morgen naar het kerkhof zal moeten gaan, die gang die voor ons mensen toch een van de zwaarste is, om vlees, om een lichaam waarvan we gehouden hebben toe te vertrouwen aan de schoot der aarde. Och, wil u zelf ook aan haar niet onbetuigd laten en het ook haar in het hart leggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk, opdat ze rust mag vinden in uw beleid en op u de Heere mag vertrouwen voor de dag van morgen en ook voor de komende tijd. Heere, barmhartige God, wat spreekt u soms krachtig, wat spreekt u soms ernstig en wat blijkt daaruit voor hen die nog mogen leven, voor ons allen die nog in het heden der genade zijn, dat u roept en dat u ons vermaant om op zo grote zaligheid dan acht te hebben en het bloed des verbonds niet onrein te achten. En heden zullen we uw stem horen, ons te haasten en te spoeden tot u de Heere, opdat we niet verloren gaan in alle eeuwigheid. Want wat moet dat erg zijn, Heere, wat moet dat erg zijn, om van onder uw woord vandaan met het teken des verbonds aan het voorhoofd voor eeuwig te moeten omkomen en het uit de mond van de rechter te moeten horen: ik heb u nooit gekend, barmhartige God. Och, geef dat door dat spreken van u in het midden van de gemeente er vanmorgen plaats mag zijn voor uw woord in zijn waarschuwende en zijn jaloersmakende kracht. En laten zo in alles uw naam verheerlijk worden en zondaren hun zaligheid vinden. We vragen dat alles, Heere, niet om enige verdiensten van ons, maar alleen om de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus, die dood geweest is. En zie, hij is levend in alle eeuwigheden. En aan uw rechterhand pleit hij voor een schuldig volk. Hoor ons in hem, uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, maar blij voor uitzicht dat mij streeft. 17, 3, 7 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de wegen die de Heere met zijn volk houdt, worden van het begin tot het einde beheerst door en bepaald vanuit het einddoel dat de Heere met die wegen op het oog heeft. Dat is iets wat wij mensen misschien juist in de vakantietijd enigszins kunnen begrijpen. In deze tijd van het jaar, u ziet dat om u heen en u maakt misschien ook zelf al plannen. Gaan mensen op reis met allerlei bestemmingen waarvan ze hebben gelezen in folders en in gidsen, waarvan ze hebben gehoord misschien van de een of ander, dat het er mooi is dat je kunt genieten van Gods schepping, dat het er de rust te vinden is die je nodig hebt om nieuwe krachten op te doen om weer verder te kunnen. En om dat doel te bereiken hebben ze een lange reis ervoor over. Hebben ze gevaren ervoor over, de gevaren van het onderweg zijn in vakantietijd, waarin je altijd weer hoort, zoals ook gisteren nog, dat soms hele gezinnen uit elkaar worden gerukt door de dood die op de weg toeslaat. Hebben ze ervoor over tijden in files te staan en weet ik wat allemaal. En mensen die wel eens een keer in de bergen zijn geweest en zich door een gids laten leiden, die weten dat ze zich langs moeilijke en steile en bijna onbegaanbare wegen laten voeren, omdat die gids heeft gezegd: aan het einde wacht u een uitzicht waarvoor u de moeite van de tocht zonder meer over zult hebben. Maar ook al weten we van dat einddoel, toch vragen we ons wel eens af, wanneer we die lange files met auto's zien staan, zo in het begin van de vakantie, waar hebben die mensen toch zin aan? En al heb je van die gids gehoord waar hij je naartoe brengt, toch kan de weg soms wel eens zo moeilijk zijn, dat je de vraag stelt: waar brengt u ons? Wel, zo is het nu ook met de reis van Gods pelgrims die door de woestijn van dit leven onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Die reis van Gods volk loopt immers ook niet langs allemaal vlakke wegen en is geen boottocht over een kalme zee. Die weg van Gods volk, dat is een weg over bergen, die bijna onbegaanbaar zijn, zo sterk en zo steil. En door dalen waar de duisternis hangt van de schaduwen des doods. En wanneer je dat volk dan zo ziet voorttrekken, dan vraag je het je soms ook wel eens af: waar hebben ze toch zin aan? En zelf vragen ze het soms onderweg, omdat het uitzicht hen ontnomen wordt: waar brengt het ons, waar brengt u ons, o grote hemelse gids? Maar als u aan die pelgrims zelf zou vragen: waar hebben jullie toch zin aan? Zo'n moeilijke weg. Dan denk ik dat ze zullen zeggen: wij verwachten een beter. Dat is een hemels vaderland. Want, zegt de Hebreeënbrief, van is er gedachtig waren geweest aan het vaderland dat ze verlaten hebben, zo hadden ze gelegenheid gehad om terug te keren. Maar nu gaan ze door. Want God heeft hen een stad bereid, want God, dat is het geheim van dat volk des Heren dat onderweg is door deze wereld. Want God, hij heeft ze geroepen uit de stad des verderfs, die ze gingen zien met door hem verlichte ogen als een stad waarin het voor eeuwig omkomen zou zijn. Hij heeft ze de weg gewezen waar langs hun voet kan gaan, ook al ging het door de moerassen en over de bergen en door de dalen heen. Hij heeft ze beloofd: ginds ligt Jeruzalem. En hij haalt ze terug wanneer ze via zijwegen soms proberen een gemakkelijke route te vinden. Hij gaat ze voor en hem volgen ze Dat is hun geheim van het begin tot het einde. En ze leren het van hem. Daarom gaat dat volk van de Heere verder. Daarom kan het verder. Ook als het moeilijk wordt. Dat is de boodschap van onze tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente. Onze tekst waarin we horen van het sterven van Rachel. En we letten dan achtereenvolgens op Gods tijd. Op Rachels klacht. En op Jacobs belijdenis. Het sterven van Rachel. We letten op Gods tijd. Op Rachels klacht. En op Jacobs belijdenis. Het is een ontroerende diepmenselijke geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente, en die zo duidelijk maakt dat Gods woord, al is het een goddelijk woord, ook zo'n diepmenselijk boek is. In die zin dat het midden in de realiteit van ons leven van elke dag staat en die dingen bij name noemt en op al die zaken die ons leven zo vervullen kunnen ook ten diepste ingaat. We ontmoeten vanmorgen de aartsvader Jacob op reis. Dat is niet de enige keer dat deze aartsvader op reis is. De geschiedenis van hem is het meeste van de drie vervuld van optrekken en weer ergens anders je vestigen. De plaatsnamen rijgen zich in het leven van Jacob aaneen. Bethel, Haran, Pniel, Sichem, Bethel. Ten slotte helemaal in Egypte waar Jacob moet sterven. En zijn gebeente gaat dan nog weer een keer op reis naar de spelonk van Machpela in het beloofde land. Juist in het leven van deze aartsvader wordt het zo heel duidelijk, gemeente, dat Gods volk een volk van vreemdelingen is in deze wereld. Dat hier geen blijvende stad heeft en dat daarom geroepen wordt om in tenten te wonen en altijd maar weer onderweg te zijn naar het land dat de Heere hen wijst. Het is een volk van vreemdelingen. En in het verband van onze tekstgemeente gebeurt het dan voor het eerst dat Jacob ook in dat opzicht moet ervaren vreemdeling te zijn die hier geen blijvende stad heeft. Dat er doodschaduwen vallen over die weg waarlangs de Heere hem dwars door alles heen leidt. Doodschaduwen die eraan herinneren dat Gods volk in deze wereld leeft te midden van de graven. Zoals u dat als gemeente op deze zondag u ook zo pijnlijk en schrijnend bewust moet zijn tussen de graven. Want daar is Rachel. En Rachel is opnieuw in verwachting en wanneer u de Bijbelse geschiedenis wat kent, dan kunt u zich voorstellen dat dat een intense vreugde moet zijn geweest voor deze vrouw. 15 jaar nadat ze haar eersteling Jozef ter wereld had gebracht, op wie ze ook al zo lang had moeten wachten en waarna ze zo intens had uitgezien, Rachel, van wie we die uitroep kennen, geef mij kinderen of ik sterf. Maar helaas, terwijl die verwachting van Rachel opnieuw in vervulling gaat, heeft ze een hele zware bevalling. En terwijl haar kind geboren wordt, vloeit het leven uit Rachel weg. Kijk, wij schrijven dat wel eens op geboortekaartjes. De Heere die leven gaf en die leven spaarde. Misschien zijn er van de ouders hier vooraan in de kerk ook wel, die dat op het geboortekaartje hebben gezet. En ik zou ze willen vragen, en aan alle vaders en moeders hier in de kerk, hebt u daar nou ook bij nagedacht toen u die woorden schreef? Of vond u het een gewone zin, een bekende zin, wel een mooie zin, zonder dat we erbij stilstaan, zoals oudere mensen hier in de kerk het nog wel weten, dat wie in het kraambed stapt met één been in het graf staat. Zo was het immers vroeger, dankzij alle moderne middelen die de Heere toch ook wil gebruiken, is de sterfte van de kraamvrouwen gelukkig tot de uitzonderingen gaan behoren. Maar wie zal ze tellen in het verleden en vandaag nog in de ontwikkelingslanden, de vrouwen die met hun leven moeten betalen voor de geboorte van hun kind? Het is niet vanzelfsprekend. Hebt u er wel bij nagedacht, ouders, hier vooraan, of het nou voor de eerste of de zoveelste keer was? dat het een wonder is dat God leven geeft en dat God leven spaart, zodat u hier inderdaad samen mag zitten en samen uw kind ten dood mocht houden. Het is niet vanzelfsprekend, want bij Rachel ervaren we, de Heere geeft wel leven, maar hij spaart het niet. En in de velden van Efrata, daar waar eens de blijde boodschap zal klinken van de geboorte van dat kind, die met zijn dood zal kopen het leven van zijn volk, wordt vader Jacob in diepe rouw gedompeld. En daar waar eens de velden verlicht zullen worden van hemelse heerlijkheid, daar wordt een grafteken opgericht dat herinnert aan het feit dat de mens in deze wereld na de val van Adam en Eva geboren wordt om te sterven. En dat op dit ogenblik, nadat Jacob voor de tweede keer in Bethel is geweest, staat nadrukkelijk aan het begin van onze tekst. Dat is onbegrijpelijk, gemeente. Wie de geschiedenis van deze aartsvader wat kent, en de kinderen in de kerk die weten dat toch ook, dunkt me wel, die zou dat hier niet gedacht hebben en hier niet verwacht hebben. Kijk, er zijn in het leven van deze aartsvader genoeg momenten geweest waarop je zou verwachten dat de Heere zou komen met de roede en met de bittere tegenheen, dat de Heere Jacob zou bezoeken met straffen en met oordelen. Als het was gebeurd de eerste keer toen Jacob in Bethel kwam, nadat hij zijn oude blinde vader bedrogen had en de zegen van God gestolen had, in plaats van te wachten totdat hij hem uit de hand des Heeren zou ontvangen, dan hadden we gezegd, geen wonder dat de Heere Jacob gestraft had en met zijn toorn bezocht. Maar toen was het ook al zo onbegrijpelijk, gemeente, want de Heere had over de zonde van Jacob niet gesproken en alleen maar zijn beloften gegeven. En het verzekert Jacob, ik ben uw God. Dit land waarop gelicht zal ik u en uw nageslacht geven. Ik houd mijn woord, Jacob. En wanneer de Heer in Haran was gekomen met de tegenheden, dan zouden we het ook begrepen hebben. Maar Jacob was alleen maar gezegend, ondanks het feit dat hij eigenlijk nergens anders om gedacht had dan, hoe kan ik me zo goed mogelijk verrijken met alle mogelijke middelen en ten koste van wie dan ook. Maar nu in onze tekst, gemeente, Jacob is in Peniel geweest. En in de nachtelijke worsteling met de Heere van aangezicht tot aangezicht is het goed gekomen tussen God en Jacob en is er vrede gesticht tussen God en zijn ziel. Jacob heeft de Heere biddend leren aangrijpen en ontdekt dat niet in eigen kracht de zegen verworven kan worden, maar alleen maar als een genade geschenk van de Heere waar ik om bidden kan, waar ik de Heere voor aangrijpen mag. En Jacob heeft het geroepen, ik laat u niet los tenzij ge me zegent. En als een begenadigd mens, als een gezegend mens, is op die morgen daar bij de Jabok de zon over hem opgegaan, als een levend teken dat de Heere zijn aangezicht in gunst aan hem doet lichten, en dat Jacob mag binnengaan in het land van de belofte, omdat de Heere hem genade bewijst. Kijk, en als het nou daarna in Jacobs leven was gebeurd toen hij bij Sichem bleef, dan hadden we het ook nog kunnen begrijpen, gemeente, want bij Sichem, u leest daarover in de voorgaande hoofdstukken, was Jacob na ontvangen genade niet op zijn plaats. Hij had meer gekeken naar de vette weidegronden dan naar de belofte van de Heer. Maar in onze tekst, we hebben het samen gelezen, Jacob is voor de tweede keer in Bethel geweest. En hij heeft daar zijn geloften de Heere betaald in de tegenwoordigheid van al zijn volk en heeft het daar beleden. Het is niet uit mij, vrouwen en kinderen, personeel, het is niet uit mij. Ik ben een gezegend mens, de Heere is bij me geweest. De Heere heeft me gered uit alle benauwdheid. De Heere heeft me staande gehouden tot op deze dag. Het is alles uit hem die mijn God wil zijn, die mij Jacob wilde noemen, Israël, vorst, God. Jacob, hij mag leven met de Heer, met een drie-enig God verzoend. God heeft van Jacob niets meer te eisen. Wat zou u dan nou verwachten? Dan zou je toch verwachten dat je nou zou lezen en hij reisde van Bethel en hij reisde zijn weg met blijdschap. En als je Jacob psalmen zou horen zingen op die weg, dan dunkt me dat hij zou zingen. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God, verhoort nu mijn gebed. En wat lezen we? Jacob vertrekt van Bethel. De plaats waar het helemaal weer vlak is tussen God en zijn ziel. En Rachel sterft. En dat is maar niet het enige gemeente wat Jacob na deze periode overkomt. Maar vlak hierop begint de Jozefs geschiedenis met alle verdriet die dat in het leven van Jacob heeft meegebracht. En daarna komt er hongersnood in het beloofde land. En die geschiedenis met die broers naar Egypte. En alle spanning die dat meebrengt waardoor Jacob het heeft uitgeroepen. Al deze dingen zijn tegen mij waarvan hij moet beleiden. Wanneer hij voor de farao komt. Veilig en kwaad zijn de dagen der Jacob. Waren mijn vreemdelingschappen geweest? En dan vraag je, waarom doet God dat zo? Hoe kan dat? En vanmorgen zoeken we op die vragen het antwoord, omdat het vragen zijn. Die in het midden van de gemeente van alle tijden telkens weer, maar onder bijzondere omstandigheden toch vooral, naar boven kunnen komen. Waarom? Hoe? En wanneer we dan letten op de lijden die de Heilige Geest trekt in het leven van deze aartsvadergemeente, dan mogen we dit lezen. Jacob is in onze tekst een gerechtvaardigde. En dat is groot gemeente. En dat is rijk. Als ik door genade de Heere mag toebehoren. Als ik het mag beleiden zoals een van die broeders die ik in de afgelopen week in mijn gemeente heb begraven op goede gronden mocht beleiden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Het is het grootste wat een mens kan overkomen. Vrede met God verzoend. God heeft niets meer te eisen. Mijn zonde weggedaan achter zijn rug. Vrijspraak van schuld en straf. Recht op een leven in Gods gemeenschap. Jacob is, zo zouden we het kunnen zeggen, een parel geworden. Een diamant aan de middelaarskroon van de Heere Jezus Christus. Die uit zijn lenden zal voortkomen, maar op wiens volbrachte werk Jacob als het ware een voorschot heeft ontvangen. Maar nou weet u wel gemeente, als een diamant zal gaan glanzen, dan moet hij geslepen worden. En daar gaat de Heere nou mee aan het werk in het leven van zijn verloste volk. De Heere is niet klaar met zijn werk wanneer dat volk gerechtvaardigd is. Hoe groot en hoe rijk dat ook is en van hoe principiële betekenis. De Heere gaat aan het werk in het leven van zijn volk om dat werk te doen uitkomen, dat werk te doen glanzen, dat werk diepte en kracht en inhoud te geven, opdat zijn naam erin verheerlijkt wordt. En dat doet de Heere niet altijd op dezelfde manier, gemeente. Dat zeg ik er vanmorgen al alle misverstanden voorkomen, nadrukkelijk bij. Maar de Heere doet het wel altijd met hetzelfde doel. Als hij die diamant des geloofs gaat slijpen, dan doet hij dat om Jacob en het volk dat Jacobs God daar hulp leerde krijgen, alleen maar dichter te brengen tot de Heere. Om hoe langer hoe meer in het leven van dat volk alles af te breken wat van ons is, om alles af te breken wat tussen God en ons instaat, opdat dat volk ten slotte alleen de Heere overhoudt en alleen op de Heere hoopt en het in de grootste smarten, ja in het aangezicht van de dood met Jacob zal kunnen zeggen: op uw zaligheid wacht ik, Heere, want het is uit u en het is door u en tot u alleen. Kijk, en wanneer de Heere nou Rachel wegneemt nadat Jacob voor de tweede keer in Bethel is geweest, dan zegt de Heilige Geest ons, dat is nou daarom. Och, misschien hebben die schriftverklarers gelijk, die hebben gezegd, Rachel, dat was eigenlijk een beetje de afgod van Jacob. Zijn lievelingsvrouw, hij keek Rachel naar de ogen, wat Rachel wilde, dat gebeurde. En als Rachel een afgod wilde meenemen naar het huis van haar vader, dan hield ze hem en Jacob, die deed zijn ogen een beetje toe. Rachel kreeg altijd haar zin. En laat dat dan misschien niet het geval zijn geweest, gemeente, maar in elk geval is Rachel het liefste geweest wat Jacob bezat. Het laatste wat hij zou willen missen, dat blijkt zo heel duidelijk wanneer Jacob bij de Jabok aankomt en zijn leger in delen verdeelt, met het oog op het feit dat hij gehoord heeft dat Esau met een sterk leger eraan komt om Jacob te ontmoeten. Dan zegt Jacob, als Esau nou zijn wraak wil oefenen op me, laat hij dan maar zo doen dat hij eerst neemt mijn kudden en mijn knechten. Daar wil hij dan nog het liefste van af. En daarachter heeft hij zijn bijvrouwen gezet met de jongens. En daarachter Lea met haar zonen en helemaal achteraan, de laatste in de rij, dat is Rachel met Jozef. Jacob zegt ermee, dat is het laatste wat ik zou willen verliezen. En nou komt de Heere naar Bethel. En de Heere loopt die hele rij van Jacobs keuze bij langs. En de Heere haalt Rachel achteruit die rij. Het liefste wat hij had, het laatste wat hij zou willen missen. En de Heere zegt, Jacob, ik vraag van je dat te leggen op het altaar voor mijn aangezicht. Nog eens, gemeente, zo doet de Heere niet altijd in het leven van zijn volk. Wij moeten oppassen van Gods wegen een zaak van conclusies en redeneringen te maken. Maar toch, de Heere gaat met zijn volk nogal eens een keer door diepe wegen. Dat doet de Heere niet om te straffen. Dat blijkt uit onze tekst zo heel duidelijk en ik zeg dat ook heel nadrukkelijk, omdat wij daar nog wel eens een keer mee klaarstaan om tegen iemand te zeggen, dat is vast een straf op je zonde. Of dan kom je mensen tegen die zwaar beproefd worden en die dan tegen je zeggen, of tegen elkaar, het is vast dat de Heere onze zonden wil straffen. Uit onze tekst blijkt zo heel duidelijk, gemeente, dat dat lang niet altijd het geval is. Dat is toch ook het wonder waarvan Gods volk leert zingen. Dat de Heere met ons niet naar onze zonden handelt. Omdat dat volk het leert als de Heere dat zou doen. Dan zouden we niet, dan zou geen van ons voor hem kunnen bestaan. Dan zou niemand van ons leven. Dan zou niemand van ons een plaats nog krijgen onder de zon. En een plaats in de eeuwige zaligheid. Als God met ons naar onze zonden handelt, de gemeente. Dan was het voor eeuwig verloren. Dan had u vanmorgen geen eten en geen drinken gehad en dan zaten we hier niet. En de Heere handelt zo ook niet uit lust tot plagen zoals de afgoden van de heidenen ervan werden gedacht. Gods wegen, gemeente, in het leven van zijn volk zijn zo vaak anders dan onze wegen. En Gods gedachten zijn zo vaak hoger dan onze gedachten. Juist Gods kinderen, zegt Asaf, moeten het beleiden. Mijn bestraffing is er elke morgen. Terwijl het de goddeloze maar voor de wind gaat. En elke morgen geniet in voorspoed en baat in weelde. Juist als het zo goed mag zijn tussen de Heere en je ziel, kan het in je leven zo moeilijk worden. Juist als iemand tot ruimte is gekomen en op goede gronden mag geloven dat de Heere Jezus Christus ook zijn borg en zaligmaker is en dat God van eeuwigheid gedachten des vredes over hem heeft gehad, dan kunnen er die slagen komen die je verbijsten doen staan en je doen zeggen, oh God, waarom? Juist als je houvast hebt gekregen aan die God en aan zijn woord dat betrouwbaar is, dan kunnen de vragen zomaar in je leven oprijzen. Er zitten er hier in de kerk en aan de kerktelefoon toch die ervan weten. En dan vragen we waarom. Wel, gemeente, daar zijn twee kanten aan dat werk van de Heer. Soms dan wordt het zo heel erg duidelijk dat je het achteraf zegt, kijk, De Heere was toen al bezig met te sterken voor die moeilijke weg. En wat is het rijk om dat te ervaren, dat je dat achteraf ziet. God kende me en hij wist wat ik nodig had. En hij bereidde me erop voor, op dat ik in die situatie die slag zou kunnen verwerken. En die beproeving zou kunnen verdragen. En in die rouw niet om zou komen en in die smarten staande zou blijven. Maar aan de andere kant, gemeente, de Heere is ook altijd weer bezig om in het leven van zijn gekochte volk het geloof dat de Heilige Geest in de harten gewerkt heeft te versterken. Om de liefde die door de Heilige Geest in de harten is uitgestort te beproeven, opdat ze feller zou gaan oplaaien. Om de hoop die hij gewekt heeft te versterken op de toekomst van de Heere Jezus Christus. Genade leven, gemeente, is geen gemakkelijk leven. Jonge mensen, ik zeg dat vanmorgen heel eerlijk ook tegen jullie, opdat je je niet laat bedriegen door allerlei klanken die je tegenwoordig wel eens anders zouden willen doen geloven. Genade leven, dat is geen kwestie van je stapt maar aan boord van het schip met vader, zoon aan boord. En over een kalme zee als spelen varen bereik je dan lekker lui achterover liggend de overkant wel. God is geen God, gemeente, van je wordt op je wenken bediend, als ik het even heel simpel mag zeggen vanmorgen zonder oneerbiedig te zijn. Genadeleven is geen gemakkelijk leven, gemeente. Genadeleven, dat is het leven dat verwoord wordt in de psalmen. Dat is het leven van dat volk dat leert zingen, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Genadeleven, dat is het leven van die psalmdichter, die het leert beleiden veel wederwaardigheden, veel rampen, zijn des vromen lot. Dat is genadeleven, gemeen. Maar kan het moeilijk zijn als je daar middenin zit in die rampen en in die wederwaardigheden. Vanmorgen is dit de troost van onze tekst die spreekt van het sterven van Rachel op deze tijd. De Heere handelt zo met zijn volk, niet uit lust tot plagen. De Heere handelt met zijn volk zoals de diamantslijper dat doet met de diamant. En de goudsmid met het goud. En de wijngaardenier met de ranken aan de wijnstok. En dan gaat het er vaak hard naartoe. En dan gaat het er vaak diep door. Want dan spatten de vonken eraf als die diamant wordt geslepen. En dan laat het vuur hoog op als het goud gelouterd wordt. En dan gaat het mes er soms diep in om die rank te snoeien. Opdat ze vrucht zal dragen. Maar de Heere doet het uit eeuwigheidsbelangen. Omdat hij de eeuwige zaligheid van zijn volk en de eeuwige glorie van zijn naam op het oog heeft. En omdat hij zijn volk door dit leven heen voorbereidt op dat leven. De Heere doet het, opdat dat volk dat de Heere in beginsel leerde kennen, de Heere hoe langer hoe meer zal leren kennen. Opdat het hoe langer hoe meer zal leren om van genade alleen te leven. En die genade goed te vinden en aan de Heere over te laten. De Heere doet het opdat dat volk het hoe langer hoe meer zal ontdekken. Ik kan u niet missen, o Heere. Vanmorgen vraag ik, mag de Heere dat in uw leven doen? Ik vraag het aarzelend. Want wanneer ik het aan mezelf vraag, dan aarzel ik over het antwoord. Want dat is nogal wat. Mag de Heere dat in ons leven doen? Slijpen als de diamant, beproeven als het goud, snoeien als de rank. Mag de Heere dat doen. U die daarvan weet in uw leven, hebt u dat goed leren vinden. Dat u zegt, ja Heere, snoei me dan maar op dat ik vrucht mogen dragen. Louter me dan maar op dat uw naam in mijn leven aan zijn eer komt, Heere. Zorg voor uw eer in mijn leven. Bent u ervoor ingewonnen? dat dat de weg is die de Heere met zijn volk houdt, omdat u ontdekte, zo moet het. Het kan ook niet anders, want er moet zoveel afgebroken worden dat van mij is. Zie, dat alles ontbreekt nou bij Rachel, gemeente. Och, het is geen sympathiek beeld dat de schriften ons tekenen van deze lievelingsvrouw van Jacob. Rachel is door de hele geschiedenis heen voortdurend erg jaloers geweest op haar zuster Lea, die kinderen kreeg. En ze had een onverzadigbare begeerte naar het moederschap, maar je krijgt de indruk dat het meer was omdat ze ook in dat opzicht Lea wilde overtroeven, die het in dat ene punt van haar won, dan dat het haar zozeer om kinderen te doen is, zodat haar verlangen in het krijgen van een kind vervuld zou zijn. Dat blijkt wel uit de naamgeving van haar kind, de naam die je aan je kind geeft. Daar kun je soms heel wat van afleiden, van wat de ouders bezielt. Want dan noemt Rachel haar eerste kind Jozef. Weten jullie wel in de kerk, jongens en meisjes, wat Jozef betekent? Jozef is helemaal geen mooie naam, hoor. Ik zou veel liever Juda willen heten. En het zou fijn zijn als Rachel dat kind ook Juda had genoemd. Ik zal de Heere loven, of Samuel, de Heere hoort, of Johannes, de Heere is genadig. Maar Rachel noemt haar kind Jozef. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Jozef betekent nog eentje, alstublieft. Jozef, dat is een naam waarin de voortdurende zonde ligt tegen het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Jozef, dat is de naam die het leven van Rachel typeert. En nu wordt die begeerte vervuld na 15 jaren. En dan geschiedt het tragische dat Rachel sterft aan de vervulling van haar begeerte. En haar laatste woord dat ze spreekt is een naam voor dit tweede kind. En die naam, dat is tegelijkertijd een klacht en dat is een schreeuw. Ben-Omi, zoon van mijn ellende. Ongelukskind, zegt Rachel. En in die naam schreeuwt Rachel uit al haar verdriet. En al haar smart en al haar ellende. En al haar teleurstelling over het leven en al haar ontgoocheling. De laatste woorden van Rachel, gemeente, zijn het de belijdenis van een mislukt leven. Rachel verwacht het van dit leven. En nu vergaat voor haar de wereld. Zo gaat ze de Bijbel door. Rachel, klagende en wenende vrouw, die weigert vertroost te worden over haar kinderen, omdat ze niet meer zijn. Kijk, dat is het, gemeente. Rachel ziet niet dat de Heere iets heeft dat opweegt tegen alle moeite en alle ellende van dit leven. Rachel heeft niet leren kennen die enige troost in leven en in sterven. Van het de Heere te mogen toebehoren en het dan te aanvaarden dat welke weg die God ook gaat, maar dat die weg goed is omdat het Gods weg met ons leven is. Rachel, ze weigert getroost te worden. Ze blijft in de ellende steken. Ontzettend, gemeente, om zo te moeten leven. Maar vooral ontzettend om zo te moeten sterven. Buiten die enige troost in leven en in sterven. Dat wil zeggen, als niet het eigendom van de Heere. Als een mens tegen wie de Heer het zal zeggen: ik heb u nooit gekend. U bent de vreemde voor mij. Ga weg van mij. Als we vanmorgen vragen naar de oorzaak, gemeente, dan is dit duidelijk. Rachel kon het niet eens worden met het welbehagen van God in haar leven. En Rachel kon niet buigen onder God en onder Gods wil. Och, had ze het maar kunnen zeggen, nog de Heere is recht in al zijn weg en werk. Had ze zich in de uiterste nog maar vastgegrepen aan de Heere, die God bij die uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Maar het enige wat we horen is een klacht. Is een kreet van teleurstelling. Ben-Omi, mijn ellende. Rachel, ze was wel met Jacob getrouwd. Ze leefde op het erf van het verbond. Ze woonde in de tenten van Israël. Maar ze leerde niet kennen de zaligheid van het volk. Dat Jacobs God ter hulp heeft. Och, en dan moeten we vanmorgen niet te vlug en niet te hard oordelen over deze Rachel-gemeente, want Rachel, menselijk gesproken, is zo goed te begrijpen, veel beter dan wat we daarna van Jacob horen. Je zal maar je idealen hebben. En als je dan onthouden wordt wat je zo graag wilt hebben, als je dan ontnomen wordt wat je denkt niet te kunnen missen, het leven dat is voor de een heel wat moeilijker dan voor de ander. Er zijn van die mensen van wie we toch ook in de gemeente wel zeggen, die zitten nou altijd in het hoekje waar de slagen vallen. Die hebben nou altijd maar weer hun deel van de beproevingen en de teleurstellingen van dit leven. Er zijn wat een ontgoochelde en teleurgestelde mensen. Er zitten er hier misschien ook wel in de kerk die het nooit hardop zullen durven zeggen, maar die een innerlijke wrok hebben tegen Gods leiding met hun leven, zodat het in hun leven nooit nader komt tot God, omdat ze zich tegen die God en deze leiding met hun leven verzetten. Het is niet zo'n wonder, gemeente. Het valt ook niet mee om altijd te kunnen zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Het valt niet mee om te belijden, de Heere doet geen onrecht. Het valt niet mee, gemeente, om te buigen onder de Heere, wanneer hij andere wegen met ons gaat dan dat we onszelf hadden voorgesteld. Het valt niet mee om het met dat eenvoudige versje te leren zeggen, als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heere, wordt geleid, en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u brengt. Toch vraagt de Heere dat, gemeente, dat we zijn wegen en zijn handen leren goed vinden. Niet alleen maar gaan in doffe berusting, maar goed vinden. En de Heere mag het vragen ook, want hij is onze schepper, hij is de pottenbakker. Hij is aan het werk van zijn handen geen verantwoording schuldig. Bedenken we dat nog wel in onze tijd, hij mag met de zijne ook doen wat hem behaagt. Maar de Heere mag het vooral daarom vragen, gemeente, omdat hij het aan Rachel vraagt in de velden van Ephrata. Dat is die plaats waar de kerk van het Nieuwe Testament altijd aan moet denken in verband met het zenden van zijn enige veelgeliefde zoon, die de Heere heeft gegeven tot een rantsoen voor veel. Met het oog op hem. Gods Benjamin, die werd een Ben-Oni, die het moest zeggen, ik ben de man die ellende gezien heeft, wiens naam werd man van smarten en bezocht in krankheden, zodat het liegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. In het licht van dat evangelie, van dat handelen van God en van die trouw van God, daar wordt het duidelijk dat de Heere deze dingen mag vragen. Zeker ook mag vragen van zijn volk. En daar ligt de enige grond waarop dat volk kan leren rusten. Wanneer het ziet Gods verkiezend welbehagen in Jezus Christus, waarvan het mag geloven. Het is ook aan mij betoond. En als er vanmorgen iemand in de kerk zit die opgeschrokken door de boodschap van de dood, die doorgaat tot alle mensen en geen rekening houdt met oud of jong, met misbaar of onmisbaar, zegt, en hoe leer ik dat nou? Om te buigen onder de Heere, om te aanvaarden dat het welbehagen des Heeren goed is. Dan zegt onze tekst, dat leer ik daar waar ik niet meer zeg, dat is Ben-Oni, zoon van mijn ellende. En ik zoek de ellende buiten mezelf. Maar waar ik leer beleiden, ik ben Ben-Oni. Ik ben zo'n ongelukskind. Ik ben het die de Heere smarten aan heb gedaan. Ik ben het die de Heere bedroeft door al mijn zonden. Want ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Daar waar de Heilige Geest mijn ogen opent voor het feit dat ik een Ben-Oni ben voor de Heere. Een ellendige en een ellendeling. Daar leer ik buigen, gemeente, want daar ontdek ik wat we zo gemakkelijk soms zeggen, dat we nergens recht op hebben en dat we geen aanspraken kunnen laten gelden, dat we het niet verdiend hebben dat de Heere naar ons omziet. En daar, gemeente, daar waar een mens buigt voor God, die alleen nog maar kan zeggen, o God, wees mij zondaar genadig, die geen vragen meer heeft en geen rechten meer voorstelt, maar alleen een beroep doet op de ontferming, op de innerlijke barmhartigheid van God. Daar klinkt de stem van de Heere, die zegt, u bent mijn Benjamin om de zoon van mijn eeuwige liefde. En daar leert een mens het gemeente buigen onder de Heere en te zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Ja, zelfs zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Gemeente, wat is het erg om te leven en te sterven zoals Rachel. Kijk, de jongelui in de kerk vanmorgen is aan. Ik zeg, jonge mensen, heb je dat wel in de gaten? Versta je dat zo verschrikkelijk erg is? Want al is je levensgang dan een andere dan die van Rachel, dat al je wensen vervuld worden, dat je de begeerte van je hart naar alle kanten krijgt. Maar aan het einde van je leven moet je het allemaal loslaten. En wat hou je dan over? Dan hou je niks over. Dan hou je zelfs God niet over, omdat God niet jouw God wilde zijn. Omdat God niet die God is die jouw God werd in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Omdat God zich niet aan je ziel heeft geopenbaard. Omdat je er niet aan wilde, omdat je niet wilde dat deze koning over je zou zijn. Maar opging in de dingen van dit leven, geen deel dan in dit leven wachten. Zo hebben we samen gezongen. Mensen, wat is dat een armoede, want dan hou je straks niks over. Dan sta je straks naakt in de eeuwige nacht, in de eeuwige verlorenheid. Maar aan de andere kant, wat ligt er een geweldige rijkdom in het te leren dat zijn genade genoeg is. Dat je mag leven van zijn zegen. Dat God je niet loslaat, maar dat je mag geloven dat God mijn God wil zijn. En dat zien we tenslotte dan bij Jacob, gemeente. Och, je zou wat anders verwacht hebben van Jacob in onze tekst. Je zou daar een gebroken en een verslagen mens verwacht hebben. In een diepe rouw, een mens met klachten en met geween. Een mens die niet meer te troosten is bijna. En wat lees ik? En Jacob noemde hem Benjamin. En Benjamin, dat betekent letterlijk zoon van mijn rechterhand. Dat betekent overdrachtelijk zoon der vertroosting. Niet ongelukskind, maar gelukskind. En die naam heeft Jacob dat kind gegeven ten behoeve van dat kind zelf. Want het moet niet meevallen om je hele leven lang Ben-Oni te moeten heten. Ongelukskind. En als u daaraan denkt, dan hebt u natuurlijk ook wel gelijk. Maar er is hier meer aan de hand in deze naamgeving, gemeente. Want in deze naamgeving, in dit donkere uur van zijn leven, breekt Jacobs geloof door. Rijker en heerlijker dan ooit tevoren, Jacob. Och, hij wist al heel lang waar hij de zegen zoeken moest. Was door al zijn slinkse wegen heen. Was het dan om God te doen? Ik zoek de zegen alleen bij u. Dat was Jacobs geloofsbelijdenis. Ook al ging het helemaal niet goed in zijn leven. Jacob, hij heeft bij Pniel bidden geleerd en ontdekt dat alleen in de weg van het biddende aangrijpen van de Heere de zegen wordt ontvangen. Hier in onze tekstgemeente, hier komt Jacob tot een geloofsuitspraak. Hier komt hij tot een belijdenis. Hier komt hij tot een getuigenis van zijn hoop en van zijn verwachting. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Och, hoe vaak heeft Jacob de Heere nou al vergeten in zijn leven? En wat is de Heere getrouw geweest? Wat heeft de Heere hem altijd weer opgezocht? Wat heeft de Heere hem teruggehaald van dwaalwegen? Wat heeft de Heere het goed met hem gemaakt? Wat is God de getrouwe geweest, juist in het leven van deze aartsvader, die zo dicht bij ons komt? En in die belijdenis die doorklinkt in zijn naam, zegt Jacob, op die God hoop ik. Die God. Als ik wandel te midden der benauwdheid, maakt hij mij levend. Zijn rechterhand behoudt mij. Die God van wie die mag geloven dat hij zijn werk dat hij begonnen is, voleinden zal. Hier schittert het goud des geloofs dat beproefd komt uit het vuur. Tot glorie van hem die dat geloof gewerkt heeft in het hart van deze zondaar. Hier openbaart zich de echte zoon van Abraham, die de Heere lief heeft boven.